Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen, het is zaterdag 27 september 2025 en mijn naam is Paulien Roesink. Dit is het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. We bellen vandaag met de kersverse wereldkampioen kogelstoten Jessica Schilder. Vorige week won zij op het WK Atletiek in Tokio als eerste Nederlandse goud op dit onderdeel. Volgende week start in Nederland de Kinderboekenweek en daarom bespreekt leesconsulente Larissa de Ru een kinderboek dat aansluit op het thema van dit jaar. En dat is Vol avontuur. En ook in deze uitzending een nieuwe aflevering van onze serie Leer Nederlands. Lerares Nederlands Joyce Diebels bespreekt dit keer het thema trouwen. Dat en het willekeurige weekoverzicht en muziek natuurlijk, allemaal later. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Nu het volop lente is in Australië, roept een vooraanstaande Food Safety Advocate groep Australiërs op om ook koelkasten, vriezers en voorraadkasten een voorjaarsschoonmaak te geven. De oproep komt naar aanleiding van een recent onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Australiërs door voedselgerelateerde ziekten als hun grootste zorg voor de voedselveiligheid ziet. Dat is opvallend omdat minder dan de helft van de consumenten consequent voedselveilig gedrag vertoont bij het thuis bereiden van voedsel. En met een hete zomer in aantocht zeggen pleitbezorgers en gezondheidsdeskundigen dat Australiërs dit jaar voorzichtiger moeten zijn met voedselvergiftiging.
Dit is SBS Dutch.
Nu september ten einde loopt, is het voor velen in Australië niet alleen tijd om te gaan kamperen en de verschillende bloemenfestivals bij te wonen, maar ook om de voedselvoorraad te checken. De Food Safety Information Council moedigt Australiërs aan om hun voorraadkasten, koelkasten en diepvriezers te controleren en die artikelen, waarvan de houdbaarheidsdatum al lang is verstreken, weg te doen. Maar dat schoonmaken kan lastig zijn, omdat mensen volgens Lydia Boogtman, de directeur van de Food Safety Information Council, vaak twee belangrijke etiketten op voedselwaren door elkaar halen.
It's best to remember the difference between a best before and a used by date, because we don't want to waste food unnecessarily. And essentially they mean just what they say. Used by means you actually have to use that food by that date. A best before date is, as it says, just about quality. So it will taste better by that date, but you can still eat it after that date.
Boogtman zegt dat mensen hun voedsel kunnen roteren door de nieuwe producten achter in de koelkast of voorraadkast te leggen en de oudere producten eerst te gebruiken. Maar bij het effectief bewaren van voedsel gaat het niet alleen om het controleren van de houdbaarheidsdatum. Deskundigen zeggen dat de manier waarop het voedsel wordt bewaard ook belangrijk is. Dr. Rosita Vaskoska is woordvoerder consumentenveiligheid bij de CSIRO. Ze zegt dat het er ook toe doet hoe het etenswaar bewaard wordt.
If you had a cereal, try to tip it off in a container that is dedicated to cereal, rather than just keeping the original packaging in. And any other external packaging that is removable, it's good to not bring inside the pantry, because it can bring the risk of moths as well.
Boogtman zegt dat mensen hun voedsel kunnen roteren door de nieuwe producten achter in de koelkast of voorraadkast te leggen en de oudere producten eerst te gebruiken. Maar bij het effectief bewaren van voedsel gaat het niet alleen om het controleren van de houdbaarheidsdatum. Deskundigen zeggen dat de manier waarop het voedsel wordt bewaard ook belangrijk is. Dr. Rosita Vaskoska is woordvoerder consumentenveiligheid bij de CSIRO. Ze zegt dat het er ook toe doet hoe het etenswaar bewaard wordt.
food, they need to be stored in particular environments to minimize the growth of bacteria, because we know that bacteria flourish in a zone of temperature between 5 degrees and 60 degrees Celsius. That's called the danger zone, and that's when we get a lot of bacterial reproduction.
Ondanks alles ontdekte Food Standards Australia New Zealand in 2024 dat minder dan de helft van de meer dan 2000 ondervraagden aangaf altijd de juiste procedures te volgen bij het thuisbereiden van voedsel. Denk daarbij aan handen wassen en het apart houden van snijplanken en messen voor rauw vlees. Naar verwachting zal het de komende maanden in Australië veel heter worden dan gemiddeld. En dat betekent volgens professor Ho dat mensen extra aandacht moeten besteden aan de temperatuur waaraan hun voedsel wordt blootgesteld. Ook zegt hij dat de hitte het menselijk lichaam kwetsbaarder kan maken voor voedselvergiftiging.
If you take away the risk of heat stroke, which can affect people, what we know is that when you have warm environments, certainly people are more likely to be more susceptible to gastroenteritis. We know that across the world from all the data that typically in very, very hot conditions, people are more likely to get gastroenteritis in general.
Dus ja, hoe moeten we die koelkast nou goed schoonmaken? Professor Ho zegt dat het belangrijk is om regelmatig alle etenswaar uit de koelkast te halen en schappen een grondige schoonmaakbeurt te geven.
When you're washing the shelves and drawers, use warm soapy water. If you don't have access to that, maybe use a bit of water and vinegar mixed together. That can be useful. But wipe down all the surfaces. And here's a really important point. You've got to make sure that you dry properly. So you really want to wipe down dry to prevent moisture and bacteria from returning.
Dit was een bijdrage van Wing Kwang voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Sommige culturen hechten extra waarde aan gouden sieraden als het gaat om cadeaus voor speciale gebeurtenissen zoals bruiloften of verjaardagen. Maar nu de goudprijs in de afgelopen 5 jaar met zo'n 70% is gestegen, twijfelen steeds meer mensen of ze de sieraden moeten verkopen, zodat ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen, of dat ze ze om sentimentele redenen moeten bewaren.
It used to be 18 carat, only 18 carat.
U hoort juwelier Danny Georgiakopoulos over goud. Als het op karaat aankomt, is het hoe meer hoe beter.
If you told an older Italian or Greek lady to give them something that's not 18, it's like you're swearing at them or you're cursing them. So they get their back up a bit, but that's what has changed now.
En wat er precies veranderd is, is dat klanten voor goud met een lager karaat gaan. Dat komt omdat de prijs van het edelmetaal flink is gestegen.
Gold price has gone up. It's gone up about 40% in the last 12 months. And in 2025, from January to June, it's gone up about 20%. So it's quite a big jump.
Zijn winkel Aurea Designs heeft veel klanten met een Griekse en Italiaanse achtergrond. De winkel bevindt zich in Homer Street in Earlwood, een buitenwijk van Sydney, wat een soort hub is voor trouwjurken.
A lot of crosses. We do a lot of, like, it is a bit of a christening wedding hub here. So people do come for christenings in the area. There's a couple of other shops here with bouboneres and children's clothes and that. So I do sell a lot of crosses. I do carry a lot. We do a lot of wedding bands, a lot of engagement rings.
Dan zijn er nog de klassieke dikke gouden kettingen. Buiten de hip-hop cultuur, waar ze een blijvend favoriet zijn, hebben ze een lange geschiedenis. De oude Grieken, Egyptenaren, Romeinen en veel andere culturen waardeerden deze look. Maar in de afgelopen jaren zijn ze uit de mode geraakt, tenminste in westerse landen. Nu zijn ze terug, maar alleen voor degenen die zich het forse prijskaartje kunnen veroorloven.
For one stage, you weren't buying that, but now it's getting popular again. And a lot of people want the thicker jewelry.
Younger people.
Younger people, yeah, the younger generation. You know, it's getting popular with a couple of the rappers. And they wear the thick jewelry with the thick pendants and that.
De liefde voor goud gaat ver terug. Vanaf 5000 voor Christus gebruikten de Egyptenaren goud uit de bedding van de rivier de Nijl als versiering. Ook speelde het een belangrijke rol in onder andere oude culturen in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. De vraag is echter waarom mensen in bijna elk deel van het land zoveel van dit glimmende metaal houden. U hoort professor Nikita Kark, onderzoeker in consumentengedrag aan UNSW in Sydney.
It's funny, right? So it's obviously cultural and traditional how we have attached value to gold, not in just in terms of the actual value of the asset, but in terms of emotional value, where it's considered, you know, from everything from good luck to a symbolism of wishing the best to your close family and friends on occasion. So, and there's also research that humans have over time evolved to sort of get attracted towards jewels and gold, just because it gives them that assurance. It's an asset, it's a resource. And just with water, food, these assets have over time evolved to hold meaning for us.
Wat zit er achter die prijsstijging, vraagt u zich misschien af. Experts zeggen dat geopolitieke factoren, wereldwijde onrust en angst voor inflatie, aangewakkerd door de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump, slechts enkele van de redenen zijn. De World Gold Council zegt dat centrale banken ook goud opkopen tegen duizelingwekkende tarieven en dat beleggers het zien als een veilige gok in moeilijke tijden. Hoewel de vraag naar sieraden is gedaald vanwege de prijs, behouden sieraden in veel delen van de wereld nog steeds een sterke culturele waarde. U hoort Peter Maguire, CEO in Australië bij Trading.com.
First off, let's look at Asia and that corridor from really Australia all the way up to Japan. And you've got China in there and the likes of Malaysia. We all understand that the depth of those countries from a population standpoint. And gold has been a source of value or a source of family value for literally millennia. And that holding of gold has been one of dowries or placing under beds or weddings or festivals that you have throughout your year, christenings, anything like that is very much a gift that someone would gift some form of gold to someone. Then you roll it across to the likes of Bangladesh, India, Pakistan and the Middle East, and you've really captured again, you know, the best part of probably 2 billion people. It's a big store of value, certainly in the likes of India. It's very much a part of their culture, their heritage, and certainly their belief as far as a store of value.
It's a ritual for us, to be honest, on every on festivals and occasions. When a kid is born, we buy gold. Diwali, the Festival of Lights, we buy gold. And we put that in for a temple as well, for worshipping as well. Yeah.
AJ en zijn partner zijn met hun 8 of 9 maanden oude baby aan het winkelen voor sieraden in Harris Park in Sydney. Het is een van de weinige juwelierszaken in de buurt. De eigenaar van de winkel schat dat ongeveer 90% van zijn klanten uit Zuid-Aziatische landen komt. Aksha Sharma runt Akshara Jewelry samen met zijn vader.
Generally, it's necklace sets and bangles, pretty heavy stuff. So the bride side will gift the groom side will gift the bride. They'll obviously gift the rings as well. They'll give some rings, or for the bride, it'll be necklace sets and bangles, and they're generally pretty heavy so that they last a very long time.
Harris Park in het westen van Sydney staat liefkozend bekend als Little India. Dat komt omdat volgens de census van 2021 ongeveer 45% van de bevolking in India is geboren. De buitenwijk is bezaaid met kruidenierswinkels, restaurants, kledingwinkels en juwelierszaken. 22 karaat goud viert hier hoogtij, de voorkeur van veel mensen uit Zuid-Azië. Het is een prijzig cadeau op de huidige goudmarkt, maar dat houdt Ashima niet tegen, die net een cadeau voor haar verloofde heeft gekocht.
In our culture, if I give him something made of gold, I don't have to decide anything else. It's like a prestige issue also, and it's like a property value also, like an investment. So he would not say, why did you spend it? Because he would love it. I got him a locket. It has the name of my state. Originally, I come from Punjab. So it was a locket with the name of Punjab initialed on it. And it's in our mother tongue. It's written in Punjabi, not in the English language. So that's what I thought, that he would love it. And he would also have an emotional connect with that.
Professor Nikita Garg zegt dat consumentengedrag en cultuur vaak met elkaar verbonden zijn.
Yeah, most of Southeastern cultures in particular have high value on this. And if you look at their tradition, especially around marriage or birth of a child, there will be significant investment or exchange of gold, whether it's in terms of jewelry or bullion. And I obviously know about India from personal experience, but also I know friends from Vietnam, Thailand, everywhere, even China. It is a big deal in terms of personal and social exchanges.
Maar ze voegt eraan toe dat de torenhoge goudprijs veel druk legt op de Indiase middenklasse.
I have obviously family and friends in India. There is still the expectation, right? If it's a marriage of your daughter or your son, you are expected to sort of make jewelry for them or gift jewelry to the other party. So there is pressure, and it is obviously hurting the middle class more because they don't have quite the gift. You know, the very poor and the very rich options are either too many or really no options. But the middle class, at least in India, I can see they're hurting a little bit because it changes your dynamics, right? How much you could give with the same amount of money. And now gold is so expensive, it's like literally you can't touch it.
Akshay Sharma zegt dat er meer mensen naar de winkel komen om te verkopen dan om te kopen.
People have jewelry from 10, 20 years ago that they still sell to us, or from their grandparents and stuff that have passed away. And generally, also the cost of living has gotten people to sell more as well. People can't afford to live, so they just start selling off old jewelry that they have from generations ago. We get a lot of that.
Vince is een Australiër van Turkse afkomst, een andere cultuur waarin goud zeer gewaardeerd wordt als geschenk.
I had a thick chain that I bought when I was a bit younger, but I was hanging on to it. It was about 100 grams, so it was a bit of the medium-sized chain. So yeah, I sold that about six months ago.
Hij kreeg er iets meer dan $10,000 voor.
Oh, emotionally, I did have to think about it, you know, a couple of days on and off over a short period of time, but I wasn't wearing it, was sitting in the drawer, and yeah, I needed the money, so I ended up getting rid of it. Gave some to my kids, got some stuff fixed around the house, spent some, ate some, and it's gone. Yeah, it's pretty much gone, yeah.
Vince zegt dat goud in de Turkse cultuur een belangrijk geschenk blijft, vooral bij bruiloften en geboortes. Het wordt ook beschouwd als een waardevol bezit, een backup plan in moeilijke tijden. Op bruiloften wordt ook van gasten verwacht dat ze gouden munten of sieraden geven als huwelijksgeschenk. Vince zegt dat dit voor sommige mensen te veel kan zijn, waardoor zij ervoor kiezen om dit soort vieringen te vermijden.
It is a bit of pressure, yeah. And people don't turn up to weddings because of that kind of pressure. So they get invited and they make an excuse because, you know, they're going through hardship and they make up some kind of excuse to not turn up.
Danny Georgiakopoulos ziet een toename van mensen die oude sieraden hergebruiken in plaats van iets nieuws te kopen.
Instead of buying a new piece outright, they're bringing in their heirloom jewelry, so stuff they've had passed down, some they've had it for years. And they're either using the gold, so they're incorporating the gold into something new, which is nice because if you're sentimental jewelry, you're still using the same jewelry that has been passed down from a loved one.
The World Gold Council zegt dat mijnproductie goed is voor het grootste deel van de wereldwijde goudvoorraad. Normaliter 75% per jaar, waarbij het tekort wordt aangevuld door recycling. Earthworks, een milieugroepering uit de Verenigde Staten, zegt dat er meer dan 2000 grote mijnbouwbedrijven in de wereld zijn, naast talloze kleine ambachtelijke mijnbouwlocaties. De groep zegt dat deze mijnen een grote bron van vervuiling zijn, die weinig doen om verdere milieuschade door goudwinning te voorkomen. Verschillende onderzoeken zeggen dat goudrecycling in de huidige wereldwijde goudvraag zou kunnen voorzien zonder dat er mijnbouw nodig is. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford zeggen dat ongeveer een kwart van de jaarlijkse vraag naar goud al wordt gedekt door recycling en dat dit kan worden verhoogd met strategieën zoals het mengen met andere metalen. Ze zeggen ook dat het streven naar meer verantwoorde en duurzame goudwinningsmethoden een prioriteit zou moeten zijn voor mijnbouwbedrijven. Dit was een verhaal van Peggy Giacomolos voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Muziek nu van Suzanne Freek met, ja, hoe kan het ook anders, goud. Heeft u vorige week het WK Atletiek gevolgd dat SBS uitzond? Nederland won daar 6 medailles. 2 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons, waarmee het op de 4e plek op de medaillespiegel eindigde. Naast het gouden succes van horderloopster Femke Bol was er ook een wereldtitel voor de 26-jarige Jessica Schilder uit Volendam. In Tokio won zij als eerste Nederlandse ooit goud op het onderdeel kogelstoten. Donderdagavond belden we met de kersverse wereldkampioenen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Jessica, van harte gefeliciteerd met je wereldtitel. Is het al een beetje ingedaald bij jezelf?
Dankjewel. Nee, het is nog zeker niet gedaald. Ik besef het nog niet helemaal. Maar de felicitaties blijven doorstromen. Zelfs nu dat ik alweer terug ben in Nederland. Het is echt bizar.
Ja, wat is er allemaal op je afgekomen dan in de afgelopen dagen?
Ja, echt heel veel reacties. Ik ben dinsdagavond, Nederlandse tijd, ben ik bij Humbert de Tan geweest. Ik ga volgende week lekker terug naar Volendam om daar wat interviews te doen. En natuurlijk gewoon lekker om terug te zijn in mijn geboortedorp. Dus ja, ik vind het echt heel leuk allemaal.
Ja, ik ben natuurlijk een enorm leek op het gebied van topsport. Maar waarom kan jij niet meteen naar huis om het te vieren? Waarom zit jij nu eerst op het sportcentrum Papendal?
Ik woon en werk natuurlijk op Papendal. Ik vind het gewoon fijn om gewoon weer even thuis te zijn, even te aarden. En als je dan in één keer alleen maar doorgaat, dan word je niet meer rustig. En dan blijf je doorgaan. En ik heb juist nu even die rust nodig en even die ontspanning. Zodat ik het allemaal even lekker kan laten bezinken. En dan straks over 3 weken na mijn vakantie kan ik er weer vol tegenaan.
Ja, oké. Okay. Ja, laten we even teruggaan naar Tokio, een week geleden nu bijna. Met wat voor gevoel reisde je af?
Ja, het heeft een beetje een dubbel gevoel. Want ik was er natuurlijk in Tokio met de Olympische Spelen, met corona. En dat was een lastige periode, omdat ik later heen reisde, omdat ik nog oude coronacellen in mijn lijf had, waardoor ik nog positief bleef testen. En vervolgens moest ik in quarantaine, omdat er mensen in mijn buurt in het vliegtuig zaten die ook corona hadden opgelopen. Dus ja, het ging met een dubbel gevoel, ging naar Tokio toe. Van ja, het is allemaal heel lastig geweest toen, maar ik denk dat ik het nu met een heel mooi gevoel heb afgesloten.
Ik was dat alweer vergeten inderdaad, die coronaspelen, hoe verschrikkelijk dat was. In een leeg stadion je sport uitoefenen.
Ja, het was bizar. En ze hadden ook van aparte geluiden gemaakt dat dan publiek moet voorstellen. Maar ja, dat is niet hetzelfde als echt publiek.
Nee, nee. Nu stond je daar dus voor de WK Atletiek. Neem ons even mee terug naar die laatste worp. Je staat 5e. Wat was je gedachte van, nou, ik kan nog de 3e plek halen? Of dacht je, alles kan nog?
Ik dacht, als ik het wil, als ik een WK-medaille wil gaan halen, dan moet het nu. En mijn coach had me al een blik gegeven van, het moet nu wel echt gaan gebeuren als je iets wil. En dat had ik meegenomen in de stoot. En toen heb ik gewoon alles eruit gegooid. Het was echt de laatste stoot van mijn seizoen dit jaar. De allerlaatste stoot. En dat ik hem zo mocht eindigen, is wel heel bijzonder.
Heb je jezelf eigenlijk versteld doen staan dan?
Versteld is een groot woord, maar ik weet natuurlijk dat ik het in me heb. Maar dat je op dat moment dat nog even kan presteren in allerlaatste stoot, dat is wel heel bijzonder.
Ja, oerkrachten kwamen er vrij, ook qua geluid.
Ja, zeker, ja. Nee, daarna kwam natuurlijk heel veel emotie los. Dus ik heb wel staan schreeuwen inderdaad, maar ik denk dat je dat als wereldkampioen wel mag.
Ja, absoluut, absoluut. Ik vroeg me af, hoe komt er een jong Jessicaatje als 7-jarige op het idee om deze sport te gaan doen?
Ja, dat is een goede vraag. In het begin heb je met atletiek dat je natuurlijk alle onderdelen doet. Dus je gaat van sprinten naar hardlopen naar werponderdelen. Maar ja, ik vond de kogel heel leuk, want ik kon daar een beetje mee spelen en een beetje de frustratie in kwijt die je als klein kind hebt. En ik bleek daar best wel goed in te zijn. En toen werd ik op mijn 13e werd ik Nederlands kampioen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja, toen was ik verkocht. Toen dacht ik, ja, ik wil dit en ik wil naar Olympisch Spelen. En toen viel het kwartje, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ik vind het wel bijzonder, want was er in de regio dan, waren er meer jonge meiden die dit wel deden? Of was je dan best wel solo bezig?
Vergeleken met waar jullie wonen is het in de regio. in Groningen en in Arnhem waren atleten die ook aan kogelstoten deden. Dus met z'n 3, 4 Toen er waren wat atleten, maar vergeleken met jullie, ja, dat zijn heel weinig atleten, zeg maar.
En dan merk je dat je beter wordt en beter wordt. Je zegt al, op je 13e voor het eerst een titel gewonnen. Waren die Olympische Spelen altijd in jouw gedachten van, dat wil ik bereiken, meedoen is belangrijker dan winnen, hoor je vaak bij atleten?
Ja, nee, in eerste instantie was het natuurlijk een droom om op de Olympische Spelen te staan. Als je het één keer hebt gestaan, dan wil je natuurlijk meer. Dan wil je de finale halen en vervolgens ga je denken aan misschien wel de top 3. Ik heb altijd in mijn hoofd gehad van eerst een NK winnen, dan EK winnen, dan een WK winnen. En dan hopelijk, als het meest weggelegd, dan de Olympische Spelen een prachtige klassering noteren.
Dan ben je wel op schema, want die NK, EK, WK kan je nu afstrepen.
Ja, het gaat prima. En mijn ogen zijn nu gevestigd op de LA. LA ben ik al een paar keer geweest. Is een prachtige locatie. Dus ja, wat ik zeg, als ik het moet doen, dan hoop ik het in LA te kunnen gaan presteren.
Ja, want je bent nu 26. Ik weet niet hoe of dat oud is of jong is voor in jouw sport.
Op je 26e wereldkampioen worden is relatief jong. We kunnen door tot ongeveer ons... Ja, rond de 30 zit je op je piek, zeg maar. 28, 29, 30, dan ben je het sterkst. En daarna gaat het wel een beetje aftakelen. Maar dan kan je alsnog best wel op wereldniveau meekomen. Dus ik ben dan in LA, ben ik 29. Dus dat zou het moment moeten zijn van mijn carrière. Dus alles loopt volgens plan, hopelijk. En dan hoop ik daar iets moois te kunnen neerzetten.
Nou, en wat wordt die route daar nu naartoe dan? Want ik bedoel, je hebt iets hartstikke goed gedaan de afgelopen tijd. Want je bent nu wereldkampioen. Even voor de luisteraar, de allereerste wereldkampioen die wij kennen in Nederland op dit onderdeel. Dus echt heel erg bijzonder. Naar LA toe, hoe ziet jouw route eruit?
We hebben volgend jaar het WK indoor en dan hebben we ook weer het EK in Birmingham. Dat zijn de eerste paar stappen. Dan mag ik daarna mijn titel gaan verdedigen voor het WK outdoor in Beijing in 2027. Ja, en dan moet wel langzaamaan de vorm gaan komen en dan komt LA hopelijk in beeld. Dus als alles goed verloopt en geen gekke dingen gebeuren, ja, dan hoop ik daar mooi te kunnen gaan presteren.
En is er ook nog een kans dat we jou in Brisbane gaan zien in 2032?
Zeker. Ja, dat, ik hoop daar, als mijn lichaam het toelaat, mijn carrière te gaan afsluiten. Het is een droom. Ik wil het zeker nog een keer meemaken. Ik denk dat Brisbane ook een van de mooiste locaties is. Ik ben er nog nooit geweest. Ik wil er altijd al een keer heen. En ik denk, als ik daar mijn carrière mag afsluiten met mooie klassering, ja, dat zou prachtig zijn.
Ja, nou, het seizoen zit erop. Als topsporter heb je dan ook tijd om even echt lekker echt weg te gaan? Uit Nederland bijvoorbeeld, even lekker op vakantie?
Ik wil eigenlijk helemaal niet meer vliegen. Ik ben naar China geweest, naar Zuid-Afrika, naar Amerika, naar Japan. Ik heb het even gehad met in een vliegtuig zitten, als ik heel eerlijk ben. Ik denk, als ik naar Duitsland ga, dat ver genoeg is. Dus ik wil gewoon lekker familie en vrienden opzoeken. Die heb ik echt enorm gemist. Dat ga ik lekker doen. Lekker chillen, lekker uitrusten. En ik denk dat dat nodig is om volgend jaar weer goed te kunnen presteren.
Nou, geniet daar lekker van. En nogmaals van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
Altijd mooi om zo'n succesverhaal te horen. In dit geval dus van Jessica Schilder. Ga voor beelden van haar gouden worp naar onze Facebookpagina facebook.com/sbsdutch. Dan is het nu tijd voor achtergronden bij het nieuws in Nederland in ons willekeurige weekoverzicht. We hebben dat dit keer kunnen samenstellen met dank aan de NOS en RTV Drenthe. We beginnen met een primeur, want voor het eerst vliegt er in Nederland een paar keer per week een drone tussen ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Het gaat om een proef van een jaar waarbij de drones medicijnen en bloed transporteren. U hoort Michelle Blom van Isera Klinieken bij RTV Drenthe.
Wat wij hopen is dat met de drone we eigenlijk nog sneller bloedmonsters van A naar B kunnen krijgen. En dat we nog sneller die bloedmonsters kunnen analyseren. Zodat we beter weten en ook vlotter weten wat de patiënt voor behandeling nodig heeft. We gaan ook bepaalde medicamenten testen. En dat is allemaal onderdeel van dit testjaar om dat uit te proberen.
Mocht de proef succesvol zijn, dan komen er drones in het hele land. Defensie gaat jongeren een enquête sturen om erachter te komen hoe zij over de krijgsmacht denken. Defensie heeft als doel om tot 2030 te groeien van zo'n 80.000 naar 100.000 mensen. De NOS vroeg verpleegkundestudenten van het ROC Mondriaan in Delft of ze een baan bij Defensie zouden zien zitten.
Ik denk dat het me wel leuk zou lijken, maar dat ik dan eerst mijn opleiding afmaak.
Ik was er eigenlijk niet heel erg mee bezig, omdat ik al van jongs van weet wat ik wil gaan doen. Dus het heeft me wel aan het denken gezet.
Je hoort gewoon over de oorlog en over conflicten die uit de hand lopen. Dan denk je wel van, gaat dat wel goed komen? En dan denk je van, zou ik daar misschien iets aan mee kunnen doen of verschil maken of zo? En dan vooral als verpleegkundige of iemand die helpt met wondenzorg bijvoorbeeld. En uiteindelijk moet je toch iets voor je land doen als er iets gebeurt of is iets aan de hand.
De NOS besteedde ook aandacht aan nep-recensies op Google en ondernemers die hiermee worden gechanteerd. Het overkwam dakkendekker Tahir, die door een tevreden klant erop werd gewezen dat er binnen een korte tijd meerdere 1-sterren-reviews geplaatst waren.
Dus ik open mijn telefoon en ik open die app. En ik zie in één keer 6, 7, 8 1-sterren-reviews met allemaal tekst erbij die helemaal niet klopten. Ja, daarna werd ik al vrij snel gebeld en kreeg ik sms-berichten binnen. Ja, in die berichten stond dus van dat ze in een groep werken en dat ze geld willen zien. Want anders halen ze die Google-reviews niet weg en dan blijven ze ook doorgaan.
Tahir heeft de afpersers niet betaald en de nep-reviews zijn na een paar dagen verwijderd door Google. 3 maanden geleden vond de douane in de handbagage van 3 Duitse smokkelaars tientallen eieren van papegaaivogels, afkomstig uit IJsland. Nu is er heugelijk nieuws. Het merendeel van de eieren is uitgekomen dankzij de inzet van Dierenpark Blijdorp. Aan de NOS vertelt douanier Mitchell wat er waarschijnlijk met de papegaaivogeleieren gebeurd zou zijn als ze niet onderschept waren.
Op de zwarte markt kunnen dit soort vogels aangeboden worden. Of in privédierentuinen. Dan kunnen ze de hele wereld over gaan. Sommige mensen willen heel graag exotische vogeltjes hebben. Door middel van hun eieren weg te halen uit een nestje zien ze dat ze daar toch winst uit kunnen maken. Ik weet wel dat het soms om duizenden euro's kan gaan met bepaalde beschermde diersoorten.
Tot zover dit weekoverzicht. We danken de NOS en RTV Drenthe voor de fragmenten. Dan nu muziek van Herman van Keeken. Dit is Papi loopt toch niet zo snel. U luistert naar SBS Dutch en ik ben Paulien Roesink. Voor veel mensen is hun trouwdag een van de mooiste dagen van hun leven. Joyce Diebels van Dutch with Joyce bespreekt daarom in de nieuwe les Leer Nederlands woorden en zinnen die je kunt gebruiken als je naar een trouwerij gaat.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. A very exciting one because this is all about getting married. Getting married is trouwen and people often really like this word because trouw means trust. So you really have to trust the other person in our culture in order to marry them. So let's get started. If you are asking somebody to marry you, you will be engaged. Engaged is verloofd. I think it's really cute because it has a little bit of love in it. Verloofd. Ze zijn al een jaar verloofd. They've been engaged for a year. Ze zijn al een jaar verloofd. Of course, you'll be needing to get rings. Rings is very, very easy. That will just be ringen. 1 ring en 2 ringen. For example, ze wisselden ringen tijdens het ja-woord. They exchange rings during the vows. Ze wisselden ringen tijdens het ja-woord. So het ja-woord is obviously when you're saying yes, but it can also refer to the vows. We do have a specific word for reading the vows, which will be je trouwgelofte, sort of your wedding promise. Ze lezen hun trouwgelofte aan elkaar voor. They reading their vows to each other. Ze lezen hun trouwgelofte aan elkaar voor. And who are these people? The bride is de bruid. De bruid droeg een prachtige jurk. The bride wore a beautiful dress. De bruid droeg een prachtige jurk. And the groom? That is your bruidegom. De bruidegom was heel zenuwachtig. The groom was very nervous. De bruidegom was heel zenuwachtig. Obviously, we have our wedding. Similarly as bruid, a wedding is called een bruiloft. Hun bruiloft was in een oud stadhuis. Their wedding was in an old city hall. Hun bruiloft was in een oud stadhuis. A ceremony, very easily Dutchifiable, is called de ceremonie. De ceremonie begon om 3:00. The ceremony started at 3:00. De ceremonie begon om 3:00. And after all that, they are married. Married in the past participle is getrouwd. Trouwen, getrouwd. Mijn broer is vorig jaar getrouwd. My brother got married last year. Mijn broer is vorig jaar getrouwd. And after the ceremony and everything, we will have a reception and a party. A reception is de receptie, very similar. And a party is a feast, is het feest. Na de bruiloft was er een gezellige receptie en een groot feest. After the wedding, there was a lovely reception and a big party. Na de bruiloft was er een gezellige receptie en een groot feest. And maybe you'll go on your honeymoon after. That is called your huwelijksreis. So huwelijk is your actual marriage. And a reis is a trip. Huwelijksreis. Ze gingen op huwelijksreis naar Italië. They went on their honeymoon to Italy. Ze gingen op huwelijksreis naar Italië. And those are your most common words around trouwen, getting married. Which ones did you already know? Which one should you actually be knowing? And hopefully you get to use them throughout your life as well. Thank you for learning with me, and until next time. Doei!
Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u de zojuist besproken woorden en zinnen teruglezen. U kunt daar ook alle andere afleveringen, en dat zijn er inmiddels al meer dan 70, terugluisteren. Volgende week is het weer Kinderboekenweek in Nederland. De week waarin u het Kinderboekenweekgeschenk cadeau krijgt als u zo'n kinderboek koopt. Iedere maand bespreekt leesconsulente Larissa de Ruy bij SBS Dutch een kinderboek, variërend van prentenboeken tot de boeken voor oudere kinderen. Dit keer koos ze voor Elin van Arianne Bolt. Een boek dat volgens haar helemaal past bij het thema van de Kinderboekenweek, vol avontuur.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Larissa, het is weer die tijd van het jaar dat de Kinderboekenweek eraan komt. Leuk thema, vol avontuur.
Helemaal waar. Dit is 1 tot en met 12 oktober. En een boek is natuurlijk een geweldige manier om het avontuur in te duiken. Zonder dat je zelf letterlijk door de bossen hoeft te crossen of iemand hoeft te achtervolgen. Ja, beleef gewoon een avontuur vanuit je zitzak, zeggen we ook wel.
Heb jij een boek die je kan herinneren die je als kind hebt gelezen waarvan je dacht, nou, vol avontuur, dat slaat op dat boek?
Nou, jeetje. Misschien dan toch Brief voor de Koning, waar ik meteen aan moet denken.
Toch wel de klassieker, hè?
Ja, echt wel, ja. Maar meestal als ik het voor begin te lezen, moeten kinderen er wel even inkomen, want het gaat natuurlijk wel trager dan alles. Ja, maar het blijft wel gewoon Brief voor de Koning.
Ja, ik heb net met mijn dochter het derde boek van Geheimagent Oma reeks. Geheimagent Opa in dit geval. Zit ook vol avonturen. Ken je die reeks toevallig?
Ja, die ken ik ook. Ja, ik weet dat die doen het ook wel echt heel goed. Heel veel kinderen vinden die superleuk. Ook dat snellere en grapjes. Die combinatie van avontuur en grapjes is natuurlijk een aanrader.
Ja, maar ook die boeken heb jij natuurlijk niet geselecteerd. Wat heb je wel gekozen om te bespreken?
Nou, ik zat zo eens te denken van wat gaan we doen? Ik weet dat we al eerder ook echt een van de thematitels. Want dat is wel handig. Mensen kunnen gewoon opzoeken thematitels Kinderboekenweek. Dan staan er voor elke leeftijdsgroep staan er dingen aangeraden. Die hebben we al eerder een van die thematitels besproken. Er zitten van de thematitels dit jaar ook boeken bij die wij al eerder besproken hebben. Dus als mensen daar nog meer over willen weten, kun je het even naluisteren. Maar ik dacht, ja, ik wil eigenlijk iets minder. Dus inderdaad dat James Bond-achtige avontuur, het voor de hand liggen misschien. Hoewel dat ook leuk is. Maar ik geef natuurlijk het liefst een tip dat mensen denken, hé, dat boek ken ik nog niet. En ik was zelf Elin aan het lezen. En Elin is geschreven door Arianne Bolt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vooral het boek meteen pakte omdat er illustraties bij zitten van Mark Jansen. En ik vind zijn illustraties echt zo mooi. Maar toen ging ik het boek in samen met mijn dochters en we werden niet teleurgesteld. Want Elin gaat over een meisje en zij woont op een eiland samen met twee vuurtorenwachters. En ja, het zijn haar vader en haar opa, maar Elin heeft daar zelf een heel ander idee bij. Want Elin is ervan overtuigd dat ze van een andere planeet komt. En ze heeft er eigenlijk ook bewijs voor. Want als je haar letters van haar naam wisselt, dan krijg je het woord alien. Dus zij heeft zoiets van, ja, zie je wel, het klopt. Ik kom ergens anders vandaan. Dus op dat eiland is zij veel bezig in een grote loods met het ontwerpen van een manier om te kunnen communiceren met de planeet waar ze vandaan komt. Maar dingen gaan natuurlijk nooit zo. En het leven wordt avontuurlijker als ze van haar vader en haar opa een hond krijgt. Mormel wordt de hond ook wel genoemd door haar. Maar ja, die hond moet ineens uitgelaten worden. Die heeft een patroon en een ritme, dus dat vindt ze al heel erg vervelend. En dan komt er ook nog een jongen aangespoeld, een server. En Unikai die wil ook van alles weten, want die is ook nog niet van plan om meteen weg te gaan. Want die vindt het dus wel heel avontuurlijk op dat eiland. Dus ja, eigenlijk gaat het vooral over een zoektocht naar wie ben ik en hoe kom je daar dan achter. Dus avontuur een beetje op een andere manier.
Gebeurt veel als je dat zo vertelt.
Ja, absoluut. En wat ik dan heel gaaf vind, er zitten meerdere lagen in het verhaal. Want je hebt gewoon wat er gebeurt, wat ze gaan doen. Maar daartussendoor wordt het avontuur of de zoektocht van Elin ook nog uitgebeeld in een soort van dichtvorm. En die gaat echt in een blauwe draad door het boek heen. Want het zijn dichtregels die in haar opkomen op het moment dat ze aan het dromen is. En die schrijft ze ook op. Dus dat zie je in het boek eigenlijk ook letterlijk in het blauw geschreven als een steeds groter wordend gedicht. En dat vertelt dan ook weer iets over haar zoektocht. Dus daar wordt het wel ook een beetje mysterieus van.
En de illustraties, want je zei, ik zag de naam Mark Jansen, dat zou dan goed zijn, dacht jij. Kan je wat vertellen over hoe die illustraties eruit zien?
Ja, de illustraties van Mark Jansen zijn eigenlijk, ja, ik denk dat ze het beste omschrijven zijn als poëtisch. Het is een beetje dromerige beelden. En ja, ze sluiten hier ook echt aan op het verhaal. Ze zijn ook helemaal geschilderd in blauwtinten, wat dan heel erg mooi bij het zeethema speelt. Want de schrijfster is geboren in en opgegroeid in de omgeving van IJmuiden. Dus hij laat zich heel erg inspireren door die zee. Elk hoofdstuk begint ook met een zeewoord. En dat zijn bestaande woorden, maar ook door haar zelf ontdekte woorden. Dus zeegras, zeesop, maar bijvoorbeeld ook zeewee. En daar sluiten de illustraties van Mark Jansen dan ook weer heel erg mooi op aan. Want die hebben alleen maar blauw-groen tinten.
Hmm. Wat mij betreft hebben we lang genoeg gepraat over het boek en ben ik wel klaar om een stukje te horen.
Dan gaan we dat even doen. Ik durf weer te kijken. Ik hou niet van zwemmen. Wat? Doe normaal. Yunikai laat zich achterover in het zand vallen. Wie houdt er nou niet van zwemmen? Hij maakt zijn bruine ogen groot en kijkt me aan of ik iets vreselijks heb gezegd. Geen dag kan ik zonder water. Zoutwater het liefste. Van bovenaf, want ik zit rechtop, kijk ik in het warme goudbruin. Ik ben alleen waterkleurige ogen gewend. Die van Loet zijn als donkergrijze, rusteloze zee. Die van Olly groenig, zoals in het getijdenpoeltje. Zelfs Fenra's ogen zijn ijsblauw. Die van mij zijn als de zee hier, bij het strand aan de rustige kant. Hier is de zee bij mooi weer donkerblauw. Ik weet niet of ik meer uren per dag in het water lig of meer uren op het droger, murmelt Yunikai. Misschien ben ik half vis, half mens. Een zeemeermens, denk ik. Hij maakt een vin van zijn handen, spartelt in het zand en hapt naar lucht. Ik lach. Het is maar een half echte lach. Ik ben geen vis, al voelt mijn binnenste als water. Mijn voeten hoeven maar in de buurt van de zee te komen en mijn ingewanden beginnen te deinen. Als het eb is en ik zeegroentes moet plukken of schelpen zoeken voor olivier, in de poeltjes tussen de rotsen, met mijn vingers in dat glibberige groen, dan mors ik mijzelf. Het zweet breekt me dan uit en mijn ogen gaan tranen, terwijl ik dus nooit huil.
Wauw, inderdaad, best wel poëtisch. Heel omschrijvend.
Ja. Ja, en ik vond dit stukje zo mooi, omdat die uitspraak, dan mors ik mezelf. En dat gaat dan over dat zweten en die tranen die bijna komt. Ja, dat is echt wel een goed voorbeeld van hoe dit boek in elkaar zit. En wat ik dan gewoon heel leuk vind om met kinderen over na te denken. Hoe ziet het dan uit? Dan mors ik mezelf.
Ja, inderdaad. Wat vonden je meiden ervan?
Ja, die moesten er ook dus eventjes in komen, omdat het wat meer taal heeft. Sommige mensen zeggen ook, het is vooral een boek voor volwassenen die van jeugdliteratuur houden. En dat snap ik ook wel. Maar ja, ik vind het dus echt gaaf om dat ook mee te geven. Dat ze daar ook uiteindelijk inrollen en steeds meer willen weten, ja, hoe zit het nou? Dus ik zou zeggen, ja, geef ze vooral wel die uitdaging om daarin te raken.
Ja, Kinderboekenweek dus van 1 tot en met 12 oktober. Traditie is natuurlijk het Kinderboekenweek geschenk. Kan jij iets vertellen wie dat geschreven heeft en wat de titel is daarvan?
Ja, dat is Kevin Hassing. En hij is bekend, vooral bekend van de Mus en Kapitein Kwaadbaat serie. En hij schreef een boek over Lexi, een meisje dat gek is op superhelden. Ze hoopte dus dat ze dat zelf ook maar was, want ze voelt zich helemaal geen held. En op een avond ziet ze dan een vallende ster en zij wenst dat de lastige woorden weg zijn in de klas. Maar ze wenst iets meer weg dan dat ze had gehoopt.
Ja, dat boek krijg je dus cadeau als je in die tijd tussen 1 en 12 oktober een kinderboek koopt in de boekhandel. Dankjewel Larissa.
En lekker veel lezen.
Meer informatie over het boek Elin en andere kinderboekentips vindt u op onze website sbs.com.au/dutch. Tot zover deze SBS Dutch voor vandaag. Wilt u de uitzending in zijn geheel of een van de verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website sbs.com.au/dutch of download onze gratis SBS audio app. Dat kan in de App Store en Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook en Instagram. Over een half uur, om 12:30, kunt je op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook te bekijken op SBS On Demand. woensdag dan zijn wij er weer om 11 uur op SBS 2. Hopelijk u ook. We sluiten af met Vlieg met me mee van Treintje Oosterhuis. Goed weekend!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.